je zag hem gewoon ja, wel instorten. En hij wilde toch wel heel graag ook blijven werken. Dus natuurlijk ook, ja, je voelt je ook verantwoordelijk voor je werk, maar ook voor ons als team. Dus het is echt wel heel erg een worsteling van ja, wanneer ga je met elkaar zeggen van ja, dit gaat niet meer.
Je luistert naar Vitale Functies, een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens. Maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door, de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Spliethof. Ik heb een medische achtergrond en ben al jaren werkzaam als journalist en presentator. Ik kijk terug op deze indrukwekkende momenten samen met de zorgverleners, die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. Werken in de psychiatrie is uitdagend. Waar je ook werkt, wat je functie ook is. En dat geldt dus ook voor de Brabantse GGZ Breeburg. Mensen met complexe psychiatrische problemen worden hier met specialistische behandelingen geholpen. Onder meer door Mark, Yvonne en Jeroen. Zij werken al meer dan 10 jaar samen. Bovendien hebben zij met elkaar het zogenaamde VIP-team opgezet.
Het VIP-team is het vroeg interventie-psychose-team. En dat is een team wat met name gericht is op jongeren met een eerste psychose. Dus jongeren tussen de pak een beet 18 en de 25 die voor het eerst psychotische klachten krijgen. Ik ben Yvonne Diekman, ik ben psychiatrisch verpleegkundige en ik werk sinds een aantal jaren als case manager in het vakteam bij de GGZ Breeburg in Tilburg. En daar zijn Jeroen en Mark met nog een paar andere collega's samen, ja, vanaf dag 1 hebben we dat team zeg maar opgestart en opgebouwd.
Ik ben Mark de Dobbelare en ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij het vroeg interventieteam Psychose, het VIP-team.
Mijn naam is Jeroen Kloet. Ik werk als psychiater bij GGZ Breeburg. Dat team wat toen ontstond was echt wel een heel krachtig team. Behoorlijk goed uitgebalanceerd. Met verschillende karakters die wel heel stevig waren als het erop aankwam.
Omdat het een nieuw team was en het ook samen hebben we het vorm kunnen geven, groeiden we daar eigenlijk ook als team in. Dus we hadden daar een soort gezamenlijke start. Dat het eigenlijk allemaal zoeken was. Dus het was pionieren. En op een of andere manier liep dat.
Een doodnormaal team, zou je kunnen zeggen.
Mark is een hele fijne, lieve, bedachtzame collega. Die ook echt wel dingen vindt.
En Yvonne is iemand die heel goed kan relativeren. Het ging soms alle kanten op, ook door de hectiek van het werk. Soms ook het zoeken. En dan had je altijd Yvonne die zegt van, ach, komt goed. Jeroen? Ja, enthousiast. Ja, een soort jonge hond mentaliteit. Enthousiast, echt voor alles in en op een gelijkwaardig niveau. Je had ook niet het idee dat hij de arts was. Hij was heel relaxed.
Jeroen, daar heb ik even aan moeten wennen, want ik vond Jeroen wel veel. Jeroen is sowieso een forse vent. Hij is aanwezig. Jeroen praat graag. Jeroen weet ook heel veel. Wel een leuke vent. Ik mocht hem wel, maar ik vond het wel veel. Dat ik af en toe denk van wow, oké.
Het VIP-team ondersteunt jongeren die voor het eerst te maken krijgen met psychische klachten. Ze behandelen de jongeren zoveel mogelijk vanuit hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld thuis, op het werk of school. Familieleden en andere belangrijke personen worden dan ook vaak betrokken bij de behandeling. Het VIP-team begeleidt het hele proces.
Ons team bestaat ook uit een psychiater en een psycholoog en een soort jobcoach, maatschappelijk werkster. Een aantal case managers of verpleegkundigen dan. Dus het is een multidisciplinair team wat hele korte lijntjes heeft en ook heel snel kan schakelen zeg maar, met de cliënt of de mensen die daarbij betrokken zijn. En wij kunnen ook binnen ons team kijken wat op enig moment passend is.
Het team behandelt jongeren met verschillende psychische aandoeningen. Van eetstoornissen tot schizofrenie. Een veel voorkomende ziekte is een bipolaire stoornis.
Voor mij betekent deze ziekte dat mensen die eigenlijk heel prima functioneren, op een of andere manier, en ja, dat zijn natuurlijk allerlei processen in het brein, nou ja, de controle kunnen verliezen, terwijl ze daar zelf dus ja, eigenlijk niet per se om gevraagd hebben of daar iets voor hebben gedaan. Maar dat je of inderdaad kan doorschieten naar hoog in de energie, heel druk, te veel, zal ik maar zeggen, in alle opzichten. En even zo goed ook enorm kan inzakken naar veel en veel te weinig tot bijna niks.
Ik ben bekend met een bipolaire stoornis. Bekend als in gediagnosticeerd.
Jeroen behandelt mensen met een psychische aandoening. Maar hij kampt er dus zelf ook mee. Hij heeft een zogenaamde type 2 bipolaire stoornis.
En dat wordt gekenmerkt door de terugkerende depressies en periodes die ik vooral vroeger had, waarin mijn stemming eigenlijk verhoogd was. Dus dat noemen ze dan een hypomanie. Alle kleuren, geluiden, indrukken worden intenser, mooier, dieper, voller. Je gaat echt het gevoel krijgen van mij kan niks, maar ook niks meer overkomen. Ik denk dat mensen wel vaak in de gaten hadden dat ik drukker werd, meer ging praten, ik werd associatiever. Maar ik was nog volledig in controle en dat maakte ook dat ik denk dat niemand mij echt heeft kunnen betrappen op fouten of... Ik denk dat zelfs mijn werkproductie omhoog ging. Dus dat ik de tijd lang eigenlijk tot meer in staat was dan in normale doen. Alleen, het was wel heel hard lastig te managen, omdat het, noem het altijd maar een beetje het bootje wat je door de kanaal moet sturen. Dat gaat steeds harder in je hoofd en op de duur ga je schampen. Dus dan ga je brokken maken.
Jeroen kampt al vanaf zijn tienerjaren met deze aandoening. Maar het heeft flink wat tijd gekost om uit te vinden wat hij precies heeft en welke behandeling daar het beste bij past. Wanneer hij tijdens zijn studie begint bij GGZ Breeburg, heeft hij nog geen diagnose. Ondertussen merken zijn collega's wel dat de stemmingen van Jeroen nogal bewegelijk zijn.
Kijk, iedereen heeft zijn betere of slechtere dagen. Maar bij Jeroen merk je wel dat dat ook wel periodes konden zijn. Ja. Dat je denkt van, hé, ja, het zakt in of het kakt in. Het heeft minder energie, het kost meer moeite.
Ook al werken de collega's al lang in de psychiatrie, ze zien Jeroen gewoon als Jeroen, een fijne collega. Niemand denkt aan een bipolaire stoornis.
In de beginjaren was Jeroen daar niet zo open in. Dus het psychiatrisch ziektebeeld, de depressies, die waren niet zo bekend. En dat vond ik achteraf ook heel fijn, zodat ik hem ook eigenlijk als mens heb leren kennen en niet meteen vanuit ziektebeelden. Want ik denk van ja, maar bepaalde dingen die horen ook gewoon bij Jeroen. Maar waar ligt dan de grens tussen manie en enthousiasme? Of tussen wat somber zijn en depressie? Je hebt dan natuurlijk zo'n geleidende schaal, dat je denkt van ja, wanneer wordt het pathologisch? In die eerste jaren heb ik me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd.
En ook Jeroen zelf heeft zich dat nooit zo gerealiseerd. Hij ging namelijk niet in behandeling.
Ik heb altijd heel erg de neiging gehad om het tegen te vechten, het te overschreeuwen, het weg te duwen. En ik denk het feit dat mijn stemming wat makkelijk ook omhoog kan gaan, op het moment dat ik bijvoorbeeld heel veel sport of veel uitging of weinig sliep, dat maakte het alleen nog maar ingewikkelder. Want ik kon mijn stemming eigenlijk reguleren, ook naar boven toe. Dus ik kon lange tijd mezelf best oké voelen. Wetende van, ja, dit gaat natuurlijk een keer stoppen, maar dat zien we dan wel weer. Maar als het dan stopt het echt goed. En dan ga je echt heel diep.
De eerste grote crisis is kort na de geboorte van zijn dochter. Hij stort in en kan een aantal maanden niet werken. De stress wordt Jeroen te veel.
Je merkte het aan de omgang, aan de relatie, aan de manier van hoe je met elkaar de dag doorkomt, zal ik maar zeggen. Maar nog niet zozeer dat je denkt van, hey, hier is iets helemaal niet in orde. Dat was eigenlijk pas toen Jeroen echt thuis kwam te zitten. En nou ja, het dus een zware depressie bleek, waar die nou ja, aardig rock bottom heeft gezeten. En ja, dan denk je wel van oké, dit is meer dan iemand die nogal veel beweging heeft in zijn energie.
Pas achteraf, als het dan duidelijk wordt na die ernstige crisis, toen die echt een hele tijd ook thuis is geweest, dan vallen er stukjes in elkaar. Want dan zet je ook die die diagnostische bril op. En dan kan je dus dingen verklaren. Terwijl ik me dat in het begin eigenlijk niet dusdanig heb gerealiseerd van, goh, zou hier mogelijk een bipolaire stoornis onder liggen.
Men was zoekende, zo voelde het voor mij, in hoe gaan we dan met hem om? Wat kunnen we wel vragen, wat niet? Ja, willen we dan zo'n kwetsbare collega wel als psychiater hier hebben? Dat is nooit rechtstreeks tegen me gezegd.
Ook dan is er nog altijd geen officiële diagnose voor Jeroens aandoening. Na een tijdje gaat hij weer terug aan het werk. Met vallen en opstaan.
Als het soms een dag begon en Jeroen wil, of die kwam dan zo je kamer binnen. Nou, dan begon hij soms ook even een ventilerend gesprek. Waardoor je soms het idee had van, zo, ik heb mijn eerste consult van vandaag, heb ik erop zitten. Maar hij liet zich daarin tot op zekere hoogte ook wel sturen en corrigeren.
Toch moet het team wel een manier vinden om met deze situatie om te gaan.
Nou, er waren soms momenten, dan wist je, omdat hij dat had aangegeven, dat het niet goed ging. En dan kon je soms ook afspreken van dat ik ook in de gesprekken die we samen voerden, daarin wat meer het voortouw nam, zodat hij wat meer in de luwte kon blijven, omdat het niet lukte om op dat moment een gesprek te voeren wat hij anders wel deed. En dan was hij meer degene die wat een passievere rol had. En soms gebeurde het wel eens van dat het soms ook gewoon te veel was. Het was soms ook moeilijk voor hem om overzicht te houden. Afspraken was vergeten. En je zag gewoon de worsteling, want hij wilde het zo goed doen. Alleen hetgeen wat hij wilde, dat kwam eigenlijk niet meer terug in. Of als het echt heel slecht met hem ging om. Met name organisatie en planning. Hij probeerde zich staande te houden in die moeilijke periode. Naar mijn idee door zich krampachtig vast te klampen, te houden aan zijn werk. Maar je zag ook dat het hem steeds meer moeite kostte om zich staande te houden.
Yvonne, Mark en de rest van het team proberen Jeroen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze nemen taken van hem over en leggen minder druk op hem. Ondertussen loopt bij Jeroen ook thuis de spanning op. En dat leidt uiteindelijk tot een echtscheiding, met alle gevolgen van dien.
Ik denk dat er toen heel veel dingen samenkwamen. En het is ook vaak wel heel druk bij de GGZ en er wordt ook veel druk, zeker ook op psychiaters, gelegd. En ik denk dat de combinatie, dat Jeroen daar is hij helemaal op weggezakt.
Op een avond is Jeroen met zijn auto onderweg, als hij het ineens niet meer aan kan. Hij is verward, zet de auto langs de kant van de weg, stapt uit en gaat radeloos op de grond liggen.
Ik voelde letterlijk vanuit de verte de onweersbuien al in mijn hoofd aan komen drijven. En als het dan eenmaal losgaat, dan is er geen houden meer aan. En dan word je echt overgenomen. Zo heb ik dat tot nu toe echt ervaren door de ziekte.
Je zag hem gewoon wel instorten. En hij wilde toch wel heel graag ook blijven werken. Dus natuurlijk ook, je voelt je ook verantwoordelijk voor je werk, maar ook voor ons als team. Want als de psychiater wegvalt, hebben wij als team ook een probleem. Dus het is echt wel heel erg een worsteling van wanneer ga je met elkaar zeggen van, dit gaat niet meer. Dit moeten we zo niet willen. Want dit gaat Jeroen niet redden. Maar dit is voor ons ook te belastend om daar ook mee omheen te werken, zeg maar. Het is prettiger om te weten dat Jeroen er gewoon niet is voor een bepaalde periode. Daar kan je je op instellen. Dan kun je misschien ook kijken van vervanging, whatever. Puur binnen het werk. Dan dat Jeroen er wel is en dan weer een keer niet is, of wel komt, maar weer eerder weggaat. Dat maakt het voor ons niet prettiger werken, niet overzichtelijk, en het is voor de cliënten ook niet fijn. En dat ging op een gegeven moment eigenlijk niet meer. Dat we ook zoiets hadden van, Jeroen, je moet gewoon nu misschien ook niet meer komen werken. Maar je hebt hem wel nodig. Dus dat valt wel weg. En daarnaast heb je ook wel de zorg van, jeetje, waar gaat dat heen? Gaat hij überhaupt nog terugkomen? En hoe gaat hij terugkomen? Zeker in het begin, Ja, dat hij er gewoon echt helemaal doorheen zat. Gewoon huilend aan tafel zat. En het gewoon ook echt helemaal niet meer wist. Dat je denkt van ja, dit is echt wel serieuze business. Dit is niet zomaar even met 2 maanden klaar. Ja, toen is Jeroen helemaal in de ziektewet gegaan. En helemaal uit het team vertrokken. In de zin van, hij was er gewoon niet meer. En hij is ook een hele tijd uit beeld geweest.
Het team vindt tijdelijk vervanging voor Jeroen. Hij blijft 6 maanden thuis. En in die periode wordt hij behandeld door een psychiater die een diagnose stelt. Hij heeft een type 2 bipolaire stoornis.
Het is wel heel anders of dat je een cliënt of een patiënt hebt met een bipolaire stoornis, of dat je een collega hebt met een bipolaire stoornis, omdat het dan toch dichterbij komt. De afstand is anders. Ja, het raakt je meer. Maar ik denk altijd, kijk, iemand is heel veel meer dan zijn diagnose. En als mensen gaan leven naar hun diagnose, ja, ik denk niet dat dat de bedoeling is. En dat het ook niet helpend is. Maar dat je dus wel een collega hebt die, nou ja, toch wel een aandoening heeft die heel veel effect op hem heeft en kan hebben. En dat je daar dus ook een bepaalde modus in zoekt om, hoe ga ik daarmee om?
Voor het team is het fijn dat ze met de diagnose houvast hebben over wat er precies aan de hand is. Ondertussen moet Jeroen natuurlijk ook zelf zien om te gaan met zijn kwetsbaarheid, zoals hij dat zelf noemt.
Je geeft eraan toe, je probeert, tenminste zoals het bij mij, je probeert er echt je toe te verhouden. Je staat ook open voor hulp. Maar die thema's als schaamte of zelfstigma, ja, die zijn natuurlijk niet ineens weg. Er hangen allerlei labeltjes aan. Je gaat je gewoon er niet beter op voelen als het gaat over je eigen zijn.
Dus het is wel fijn dat je op een gegeven moment een definitieve diagnose hebt, in de zin van, oké, dit is het dan. Het zijn geen periodes van, of het ligt aan, weet ik veel wat. Je hebt gewoon echt een soort van probleem, wat je dus niet per se zelf zomaar kan oplossen met sporten en positief denken en een beetje leuk leven. Nee, het gaat verder dan dat en het gaat dieper dan dat. En daar moet je dus echt serieus mee aan de slag. Daar moet je met een psychiater en met medicatie en met alle regels die daarbij horen, moet jij daarmee leven en leren leven.
Nu er een diagnose is, kan Jeroen ook worden behandeld. Hij krijgt lithium voorgeschreven. Een medicijn met een bepaald stigma. In elk geval voor Jeroen zelf.
En ja, dat voelde ik toen wel. Hè. Ik vond die diagnose nog ineens zo vervelend. Omdat ik het ziekte natuurlijk ook wel een beetje wist. Maar lithium maakte de diagnose wel ineens heel recht toe, recht aan. Van ja, dat hoort er dan dus ook bij. En dat zijn allemaal facetten die erbij komen. Die je doen herinneren aan het feit, je hebt iets serieus onder de leden. En dat gaat waarschijnlijk niet weg.
Het duurt even, maar uiteindelijk vinden zowel Jeroen als zijn collega's een manier om met de situatie om te gaan.
Ja, de balans kun je volgens mij, maar dat is met alles zo volgens mij, het best bewaken door gewoon open erover te communiceren. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk als een ABC'tje, maar dat is in de praktijk echt heel moeilijk.
Je kan het alleen maar oplossen door het uiteindelijk het er gewoon heel direct over te hebben. Dat je ook met collega's het er ook wel over hebt. Van, goh, zie ik het nou goed? Of ligt het aan mij? Zie ik het anders? Wat fijn was en is dat je als team heel veel gezamenlijkheid hebt en had. Dus ook wij als team stonden er niet alleen voor. En Jeroen stond er ook niet alleen voor. Alleen hij moest wel alleen door het hele proces. Hij moest het wel dragen.
Jeroen is dus een psychiater met een psychische stoornis. En dat brengt gelijk een andere uitdaging met zich mee. Hij is nu niet alleen behandelaar, maar ook ervaringsdeskundige. En in hoeverre deel je dat met je eigen patiënten? Jeroen wil dat wel, maar of dat nou zo'n goed idee is?
Lang geleden, als je een zorgverlener was en je had inderdaad een psychiatrische stoornis, ja, daar werd eigenlijk helemaal niet over gesproken. Of dat was er niet, of dat had je niet, of nee. En al helemaal niet in contact met cliënten. En naar de cliënten toe had ik ook wel het idee dat Jeroen zeker in het begin de afstemming van wanneer deel ik iets over mijn eigen kwetsbaarheid of niet? Dat ik dat ook niet altijd even tof vond. Dat soms ook te snel of te veel was. Terwijl als iemand tegen jou vertelt van ik heb een kwetsbaarheid, ik heb een bipolaire stoornis. En mensen weten wat dat een beetje inhoudt. Mensen, ja, die schrikken daar ook misschien van. Die denken, oh jee. En ja, maar wat moet ik daar dan mee?
Soms zat een cliënt daar eigenlijk, overviel het me een beetje. Maar het grote deel van die cliënten, die zagen dat ook als meerwaarde. En voor mij ook. Om ook de kwetsbaarheid die hij toonde, dat zorgde er voor mij ook voor dat ik een spiegel werd voorgehouden. En dat is ook wat Jeroen mij ook teruggaf. Van, weet je, we hebben allemaal onze kwetsbaarheid, onze geschiedenis. En wees er ook open en eerlijk over.
Ja, ik merk bijna altijd dat men dat prettig vindt. Die gaan daar soms dan ook naar vragen van, ja, hoe was het bij jou dan? Of als ze met iets aanlopen zeggen, oh ja, dat herken ik wel. Oh, oké. Nou, dan kun je af en toe switchen even naar, maar hoe is het? Hoe was het? Hoe ben je daar toen mee omgegaan?
Ik denk dat het zeker een meerwaarde kan zijn, omdat je natuurlijk uit ervaring kan spreken over wat zo'n kwetsbaarheid met je doet, wat het met je doet, hoe mensen bijvoorbeeld naar je kijken, wat medicatie met je kan doen, bijwerkingen, nou ja, alles wat daarbij hoort. Dus ik denk dat zeker dat hij daar bij een aantal cliënten echt wel een hele goede ingang heeft om dingen te bespreken. Maar niet altijd en bij iedereen, denk ik. Dat moet je ontdekken, ja.
Ik probeer me continu te verhouden tot de situatie zoals die is. En dat verandert voortdurend. Dus dat is ook hard werken, maar dan blijf je wel heel sterk bij jezelf en jezelf trouw. En dat deed ik daarvoor veel minder. Ik voelde me wel gesteund door mijn team in die periode. Maar dan moet je dus wel zelf heel duidelijk aangeven wat je nodig hebt. En dat is niet makkelijk. Dan moet je wel bereid zijn om echt naar jezelf te kijken en te zeggen, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met mij en ik heb dat en dat en dat nodig. En de onkwetsbare hulpverlener, die we misschien stiekem allemaal willen zijn, ja, als je even over nadenkt, dan slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. En dat is overigens ook helemaal niet wat cliënten zelf willen, hè? Die vinden het helemaal niet erg om een stukje kwetsbaarheid te zien.
Mark, Yvonne en Jeroen vinden alle drie dat hun gezamenlijke ervaringen hen sterker hebben gemaakt als team. Maar wat zijn nou de belangrijkste lessen die ze hebben geleerd?
Je kan heel compassievol zijn, maar je hebt natuurlijk ook een professionele verantwoording, ook naar patiënten toe. Wat is dan het meest passende op dat moment? Ja, daar had je ook nooit echt een blauwdruk voor. Ja, het was toch ook eigenlijk samen zoeken naar een gebruiksaanwijzing als team zijnde. En daar waren dagen dat het gewoon heel goed ging. Die zijn er natuurlijk ook. Mijn advies naar anderen zou zijn, kom niet met goed bedoelde adviezen. Gewoon onvoorwaardelijk naar iemand luisteren en er op dat moment voor iemand zijn. Want uiteindelijk wist Jeroen ook wat hij moest doen. Alleen door de chaos en het acceptatieproces, de wanhoop, de grote lijdensdruk, was dat gewoon soms lastig voor hem om daar overzicht in te krijgen. Door voor iemand te zijn, door het aan te horen, lijkt het dat je daarmee ook kan ventileren en soms ook dingen op een rij kan zetten.
Jeroen is Jeroen en Jeroen blijft Jeroen. Ja, met bipolaire stoornis, maar ook als psychiater en ook als een hele bijzondere man waar je ook gewoon gezellig een boompje mee op kan zetten, zal ik maar zeggen. Ja. Ik zie hem niet als patiënt, nee. Jeroen was een collega.
Je luisterde naar Vitale Functies, aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast-app. Of ga naar bfzw.nl/podcast.